Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Het inschakelen van freelancers is een van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en om wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer en zeker ook niet in HR. En daarmee zijn freelancers onmiskenbaar een talentpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen op te vangen in het werkvolume, maar die ook aangetrokken worden om hun specifieke expertise. En dat zowel in de periferie als in de kern van organisaties. En in deze podcastreeks in samenwerking met HR Talents zoomen we in op 5 cases die de toegevoegde waarde van samenwerken met freelancers concreet maken. Wat zijn de voor- en nadelen vanuit het perspectief van het bedrijf en vanuit het perspectief van de freelancer? En het start natuurlijk allemaal met het vinden van een match tussen een klant en een freelancer. En daarin spelen arbeidsmarktspecialisten zoals HR Talents een heel belangrijke rol. In deze 3e aflevering ondertussen ga ik in gesprek met Samira Bersoel, matchmaker bij HR Talents, en met Guido Gonnissen, die als HR freelancer regelmatig samenwerkt met hen. Freelancers zijn dure vogels, wordt wel eens gezegd, maar is dat wel zo? Ken jij de total cost van jouw werknemersbestand eigenlijk en hoe verhoudt die kost zich ten opzichte van werken met freelancers? Wel, onder andere daarover gaan we het dus in deze podcast het komende half uurtje hebben. Welkom. Goedemorgen, goedemiddag. We zitten op de grens, denk ik, ondertussen.
Goedemorgen, ja.
Goedemorgen. Het
hangt ervan af hoe lang dat jullie al wakker zijn.
Oeh, alleen.
Super. Alles goed met jullie?
Absoluut.
Ja, blij hier te zijn.
Dank u.
Op de Gentse wateren. Ja. Want van waar komen jullie?
We komen vanuit Antwerpen.
Vanuit Antwerpen.
Ja, ik kom van Bonheide.
Vanuit Bonheide, oké. Okay. Ja. Maar het is daar ook fijn vertoeven.
Absoluut.
Ja. Alright, goed. Zijn we er klaar voor?
Absoluut.
Ja, oké. Guido, ik ga, als ik mag, bij jou beginnen. Jij combineert de rol van finance en HR. Ik vind dat heel boeiend. Ik vraag me dan natuurlijk meteen af, was het een bewuste keuze? En wat zijn dan de grootste voordelen daarvan?
Was het een bewuste keuze om freelancer te worden in die twee? Of,
misschien een bewuste keuze, finance en HR. Ja, hoe zijn die twee in jouw...
Dat is voor mij een bewuste keuze geweest, omdat ik eigenlijk voordat ik freelancer geworden ben, 30 jaar lang... eigenlijk altijd financieel en HR gecombineerd heb in KMO's, als financieel directeur dan vaak. En aangezien dat de expertise opgebouwd was in die twee takken, wil ik daar wel heel graag in verder.
Ja, oké. En dan de link naar inderdaad freelancer, was dat dan een bewuste keuze?
Die was bewust op dat moment, maar was ook wel ingegeven door de ratio van dat moment. Ik was 59, verloor mijn job op dat moment. Als HR en finance directeur in een grotere KMO. En dan wist ik ook wel zelf dat het niet zo evident is om op 59-jarige leeftijd nog een vaste betrekking te vinden. Maar ik had wel de expertise in de twee domeinen, dus was het wel een bewuste keuze op dat moment om freelancer te worden.
Oké. En is dat, ik vind dat eigenlijk heel vaak wordt dat gezegd van ja, als je... 55 plus is vaak zo, de grens waarvan men denkt van het zal niet meer makkelijk zijn. Was dat een veronderstelling of ook al een vaststelling als je in gesprek ging met bedrijven op zoek naar een andere rol of job?
Ja, als ik 55 geweest zou zijn, dan zou ik nog wel gezocht hebben ook. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ik was 59 op dat moment en dan heb ik wel direct gezegd van... ik denk niet dat er nog veel bedrijven zijn die zitten te wachten op een nieuwe financieel directeur van 60 jaar of bijna 60 jaar. Dus heb ik gezegd, oké, ik ga daar gewoon helemaal van op dat moment. Dus, en het is wel moeilijker. Ik heb wel wat geschreven ook, links en rechts nog, als ik vacatures zag. Maar ja, je krijgt toch wel geen antwoord niet meer.
Ja. Dus vreselijk, hè?
Ja, vreselijk, maar van de andere kant was ik ook wel snel bezig als freelancer.
Voilà. Dus, en zeker met jouw heel specifieke mix van competenties. Want, en dan schakel ik even naar jou, Samira. Jullie matchen HR-freelancers, een HR-opdracht. Ja, Guido voegt daar zijn financiële expertise nog eens aan toe. En dan HR, dat zijn mensen. Hè. Zegt men dan die doorgaans niet zo sterk zijn in cijfers en data. Dus Guido is dan volgens mij een witte raaf. Veel gevraagd. vermoed ik. Hè. Hebben jullie zo nog veel profielen met zo'n een specifieke mix of skillset?
Ja, ik denk een stuk aansluitend op wat Guido zegt. Hè. Onze freelancers zijn vaak wel mensen met al een carrièrepad achter de rug. Nu, allee, als we kijken, de pensioenleeftijd blijft maar verhoogd worden. Dus onze carrières worden langer en langer. Mm-hmm. Waardoor dat we ook zien dat mensen vanuit verschillende afdelingen of invalshoeken hun carrière benaderen. Waardoor dat mixes van verschillende competenties en expertise toch wel vaker voorkomen. Mm-hmm. Nu, wat ik binnen HR zie, hè, als ik 25 jaar geleden in HR startte, was dat de CFO die de lonen betaalde. En als hij dat 3 dagen te vroeg deed, dan had een goed HR-beleid. zo was dat.
Ja, dat was de norm.
Ja, ja. Nu, ondertussen, ja, HR heeft als vak op zich een ganse evolutie gekend. En ik spreek altijd over de 13 deelaspecten van HR. Mm-hmm. Waaronder effectief ja, het financiële plaatje toch ook wel een heel belangrijk iets is. Hè? Als we zien dat 60% van de omzet van bedrijven naar de loonkosten. En toch zie ik vandaag nog heel veel bedrijven die geen overzicht hebben van de totale, en dan heb ik het over directe en indirecte kost, wat hun medewerkers eigenlijk aan het bedrijf kosten. Ja, ik vind dat bijzonder frappant. Mm-hmm. En daarom zijn profielen als die van Guido toch wel een grote, grote toegevoegde waarde. Okay. Dus om op uw vraag te antwoorden, Leslie, ja, voor mij is Guido zeker een vaste witte raaf.
Ja.
Mm-hmm. Ja. En vanuit het HR-talentsgebeuren hebben we zeker en vast nog zulke profielen met speciale mixes en speciale expertise. Dus het is niet allemaal rechtlijnig binnen HR. En ja, de brug naar finance en HR, het is maar een klein bruggetje eigenlijk.
Ja, en vooral een zeer belangrijke brug, lijkt mij. Want, kom ik terug naar wat ik in mijn intro eigenlijk heb gezegd, dat freelancers dure voor. Dat wordt nogal makkelijk in de mond genomen. Mm-hmm. Hè, van, en dat is dan zelfs heel vaak een reden waarom dan men zegt van ja, we gaan toch eigenlijk liever niet met een freelancer werken. Want ja, die een dagfee maal 20 dagen in de maand, dat is veel te duur, samenwerken met freelancers. En de vraag is dus, klopt dat wel? En als we zeggen dat we samenwerken met freelancers, waarmee vergelijken we dat dagtarief van die freelancer dan? Guido, je hebt een heel bijzondere oefening gedaan, een heel boeiende oefening al gedaan, of je bent ermee bezig, waarbij je de total cost van medewerkers hebt berekend. En het resultaat? Ja, verhelderend, verrassend, dus vertel.
Ja, dat klopt inderdaad. Het is zo dat ik bij mijn huidige opdrachtgever was het eigenlijk de bedoeling om een nieuwe vennootschap op te richten. En in die nieuwe vennootschap zouden ze werken in een ander paritair comité dan datgene waar dat ze nu in werken. Mm-hmm. En zij wilden eigenlijk weten, gaat dat voor ons dan ergens een besparing opleveren? Mm-hmm. Wat dat initieel betekende ook, dat ze eigenlijk moesten berekenen, wat zijn de kosten van onze medewerkers nu? En wat zouden die kosten zijn in een nieuw paritair comité in onze nieuwe vennootschap? En eigenlijk, mijn opdrachtgever heeft me toen ook gevraagd, en eigenlijk zou ik ook wel eens willen weten, wat kosten mijn mensen mij effectief op dit moment? En dan kunnen we dat ook afzetten tegenover eventueel interimkosten of kosten van freelancers. Mm-hmm. En we hebben die oefening volledig gemaakt op basis van hun functieprofielen die ze hadden en ook de functies die in de nieuwe vennootschap terecht zouden komen. En ik heb daar een berekening gemaakt voor hun, wat dat hun bruto loonkost was van die medewerkers in die steekproef. We hebben dat samen gedaan met een groot sociaal secretariaat, een grote benchmark op losgelaten van 28.000 loonlijnen op dat moment. En daar kwam dan eigenlijk uit dat die bruto loonkost van hun personeel, als je die ging berekenen op dagbasis, maar dan totalkost, als je ook hun wagens erbij pakte, hun groepsverzekering erbij nam, hun hospitalisatieverzekering erbij nam en alle andere fiscale trucjes die er dan ook bij komen, ging mee berekenen in die oefening, dan kwamen we er al snel bij uit dat de kost van een freelancer, want men ziet die kost 700, 800, 900 euro per dag, maar dat hun huidige werknemers eigenlijk in het lagere management, in hun total cost of company, eigenlijk al uitkwamen op het bedrag dat je voor een freelancer betaalt.
Amai.
Ja, ja. Dat was zeer verhelderend. We hebben de oefening nog verder doorgetrokken dan. We hebben dan even gaan bekijken, we houden eigenlijk die mensen netto over aan hun loon. Mm-hmm. Ja, en als je dan de loongap ziet tussen wat dat er bruto betaald wordt door het bedrijf, netto overblijft voor de medewerkers. En je kunt eventueel ook daar zelfstandige statuten in onderbrengen. Dan bleek voor hun zelfs dat het voor hun managers beter zou zijn dat zij ook op zelfstandige basis zouden werken.
Okay.
Omdat dan ook het bedrijf besparingen zou kunnen doen door ze als zelfstandige te werk te stellen. En dat er eigenlijk voor die persoon in kwestie meer netto overblijft op het einde van de rit. Dus dat was een zeer interessante oefening. Ja.
Maar absoluut. Ja.
En eigenlijk lager management bij hen was eigenlijk al even duur als een freelancer.
Ja. Is dat iets dat we mogen doortrekken of vooral gemeen over alle jobs, rollen, soorten bedrijven, sectoren heen? Of is dit nu de uitkomst van deze heel specifieke oefening?
Dat is voor een stukje wel voor dit bedrijf, maar er zijn nog wel sectoren. Het bedrijf waar ik nu voor werk zit in de petrochemie. Dus die hebben eigenlijk hele dure basislonen. Zij werken ook in een stelsel van baremieke lonen, zowel voor hun bedienden als hun arbeiders. En daar is het zo dat eigenlijk die bediendes, als zij beginnen te werken bij dat bedrijf, dat die eigenlijk al redelijk duur zijn.
Ja.
Dus in petrochemie, chemie, in nog andere sectoren zitten ze toch altijd met redelijk hoge aanvangswaardes.
Mm-hmm.
Als je in een dergelijk soort bedrijf zit, dan zijn freelancers al snel niet duurder of, dan de medewerkers die er werken. In andere sectoren kan dat anders zijn.
Ja.
Dat hebben we niet onderzocht.
Nee, maar inderdaad wel een boeiende oefening.
Absoluut.
Om eens te maken in een wel bepaald aantal sectoren. En ook gewoon om effectief de totale kosten te gaan berekenen. Hè?
Het was frappant. Ja. Zelfs het management, we hebben die presentatie gegeven aan het volledige management van het bedrijf. En zij hadden zelfs geen enkel benul van wat dat iemand eigenlijk in total kost voor dat bedrijf kost. En ze hebben zelf gevraagd dan achteraf van, kunnen we die oefening niet doen voor gans het bedrijf? Want ik wil vanaf nu weten wie dat, wat wij mensen met allemaal kosten, van laagste echelon tot hoogste echelon, maar op dagbasis, wat kosten mijn mensen?
Ja.
Total cost voor de company.
Ja, absoluut. Net zoals die oefening eigenlijk ook wel gerust wat meer zou mogen gedaan worden naar de werknemers zelf, dan dat ook eens mooi opgelijst wordt wat ze allemaal krijgen van een werkgever. En krijgen, ze werken er uiteraard voor, maar wat er allemaal in dat pakket zit, want ook werknemers weten vaak niet wat ze allemaal ontvangen, ook op langere termijnen. Dus is, ook dat is een boeiende oefening. Hè?
Dat is absoluut een boeiende, maar het is ook zo dat werknemers kosten veel meer dan datgene wat ze krijgen.
Absoluut.
Er komt een heel pak bovenop, waar dat zij zelfs niet van op de hoogte zijn.
Nee.
En ook zelfs het management niet altijd van
niet op de hoogte is. Ja. Oké. Het zou volgens mij een aantal gesprekken een beetje kunnen gesprekken tussen werknemers en werkgevers, als men weet van wat de werkgever daarbovenop nog allemaal betaalt, zou dat volgens mij een aantal gesprekken wat kunnen nuanceren, die nu nogal soms eens op scherp staan. Dat is een persoonlijke mening die ik hier even in de podcast gooi. In ieder geval, als het dus niet noodzakelijk altijd zo is dat werken met freelancers duurder is dan werken met iemand op de payroll, dan zijn er misschien nog aannames die we een keer wat in een breder perspectief zouden mogen plaatsen. Zijn er zo nog zaken, Samir? Ik kijk misschien even naar jou.
Ja, als ik kijk naar de markt of kijk naar de perceptie van de markt, dan worden freelancers wel vaker benoemd als een beetje losbollen en minder geëngageerd misschien. Wat dat totaal niet juist is natuurlijk, want ik ervaar alleen het tegenovergestelde. Hè. En we zien ook, hè, vroeger kwamen mensen in bedrijven en ze bleven daar 30 jaar en ze groeiden, hè, ik noem dat lineair groeien. Hè. Dat bestaat vandaag niet meer. Hè. Als werknemers 2-3 jaar in een organisatie blijven en we zien dat bij de generaties die jonger zijn dan mezelf, dan willen ze leren en dat willen ze doen. Dus de acceptatie van die verandering of na 2-3 jaar nood hebben aan iets anders te doen, om te leren, om verandering van omgeving, verandering van collega's, expertise bijkrijgen. Ja, dat is eigenlijk ook wat freelancers een stuk doen. En stilaan merk ik wel dat onze maatschappij wel aanvaardt dat ergens een jaar of 2 jaar of een opdracht of een project. Hè. We hebben daar een zeer mooi woord voor uitgevonden. Hè. Ik werk op projectbasis. Dan wordt het meer aanvaard van oké, het project is afgerond en we gaan iets anders doen.
Ja.
Wat ik voornamelijk wel zie bij onze freelancers, is dat hun engagement, en dat is een hele belangrijke natuurlijk, want we werken ook aan lange termijn relaties, zowel met onze klanten als met onze freelancers, dat hun engagement bijzonder hoog is.
Mm-hmm.
En door het feit dat ze eigenlijk niet in de politiek van het bedrijf betrokken zijn, komen zij ook veel sneller tot resultaten. Hè?
Mm-hmm.
Want zij hebben een core-opdracht, voilà, dat is het probleem. Zoek de oplossing, implementeer de oplossing en go with the flow.
Ja.
Dus alle nevenproblematieken die in de day-to-day business eigenlijk aan bod komen, daar heeft de freelancer veel minder last van, waardoor dat die inderdaad zeer gericht en zeer gefocust zijn opdracht of project tot een goed resultaat kan brengen. Hè.
Ja.
Dus ze zijn zeker en vast niet minder loyaal en minder geëngageerd, absoluut.
Nee, ik moet zeggen, de freelancers die ik ondertussen de afgelopen jaren al mogen spreken en ontmoeten hebben, ik heb eigenlijk een beetje een gelijkaardige ervaring, losbol, dat vind ik zelfs al helemaal, maar een enorm engagement en effectief ook, ik herken wat je dan zegt, die politiek die in elk bedrijf wel wat aanwezig is, die gaat u veel minder tegenhouden om te functioneren. Je moet ook, wil niet zeggen dat je heel ondoordachte werk moet gaan, maar je hoeft je geen zorgen te maken over mogelijke represailles, maar dat is wel een heel zwaar woord, die men zou kunnen stellen als je een bepaalde beslissing erdoor wilt duwen. Je kunt veel makkelijker vrij uitspreken, toch? Hè?
Het is zeker zo dat een van de zaken die je wel eens hoort als freelancer, dat is, ja, maar die kent ons bedrijf of die kent de cultuur van het bedrijf niet. Maar dat is juist een... Ik denk dat freelancers juist hele goede antennes hebben, om dat zeer snel te doorgronden als ze een bedrijf binnenkomen. En bovendien zijn ze eigenlijk, hoeven zij helemaal geen rekening te houden met de cultuur of met bepaalde zaken die er leven binnen dat bedrijf, interpersoonlijke zaken die er spelen. Een freelancer kijkt daar altijd op een objectieve manier naar en kan eigenlijk zeggen wat hem wilt.
Ja, ja.
En op alle niveaus. Hij kan het zeggen tegen het management, hij kan het zeggen tegen het personeel. Hij is niet gebonden door persoonlijke dingen die er spelen. Dus dat maakt het toch wel een beetje... Enfin, hij kan de zaken objectiever bekijken.
Ja, ja. En door het feit dat je effectief niet helemaal in die cultuur ondergedompeld bent, maakt dat je met een heel frisse blik kan kijken, maar misschien een aantal frisse ideeën kan komen. Wat ik daarin interessant vond, we hadden vrij recent een interview met Lise Konings, de nieuwe CEO van Torfs, waar ze met flexijobbers, dus dan maar toch ook de flexibele arbeidskrachten werken. En daar weet ik, cultuur is uiteraard zeer belangrijk voor Torfs. En dat vond ik wel interessant als ze zei van, wij letten wel op dat evenwicht, we willen die cultuur echt wel bewaren, maar wij zijn ons van bewust dat mensen die tijdelijk bij ons werken, dat die niet door datzelfde pad kunnen gaan. Dus we willen wel dat dat evenwicht er is. Dus je krijgt een bepaalde krapte die dan ingevuld kan worden door flexijobbers, zonder dat die cultuur ter discussie moet staan. Dus dat vond ik eigenlijk wel een interessant inzicht, omdat voor sommige bedrijven ook gesteld wordt van, ja, maar ja, als we te veel met freelancers zouden gaan werken, dan gaat onze cultuur helemaal verwateren. Als dat heel concrete opdrachten zijn en die komen met die frisse blik, hoeft dat helemaal niet het geval te zijn, toch?
Nee, soms worden freelancers zelfs ingezet om een cultuurwijziging
aan te
brengen in een vennootschap. Ja. Dus op die manier is het ook wel handig. Ja. Zij hebben andere inzichten, ze hebben in andere bedrijven gezeten, ze hebben misschien bedrijven gezien waar het dan net iets anders of net iets beter gaat. Ook die ideeën, daar gaan bedrijven soms wel goed mee wegkomen als ze die krijgen van freelancers.
Oké. Okay. Nog aannames die we de wereld uit willen helpen? Of zijn dat zo de belangrijkste of de meest voornaamste?
Oh, misschien iets wat ik toch wel er nog aan wil toevoegen. Hè. Dat is dat effectief onze freelancers zijn. Freelancers of mensen met een bijzondere expertise, een brede expertise. Vaak ook al 20 jaar, of gemiddeld 20 jaar op de arbeidsmarkt. Dus ze hebben een heleboel bagage bij. En hoe wij er naar kijken, is dat eigenlijk... een klant heeft een nood, heeft een urgentie, heeft een gebrek aan een specifieke niche-expertise. En ja, denk ik dat freelancers, ik zeg altijd, ze zijn plug and play. Bij wijze van spreken, als je ze een laptop geeft en een badge,
ze beginnen.
En ze hebben hun opdracht, dan they go with the flow. Ja.
Oké. Okay. Ik zou eigenlijk graag even willen teruggrijpen naar een recente blog van Frederik Anseel die in De Tijd verschenen was. De grenzen van bedrijven worden vluchtiger, zegt hij zo ook het onderscheid tussen voltijdse medewerkers en zelfstandigen. Dus meer flexibiliteit, dus iedereen tevreden. Nee, want volgens Frederik Anseel zou die trend tot polarisatie kunnen leiden op de arbeidsmarkt. Hij stelt hij waarbij dat slechts een kleine groep geprivilegeerden hun talent heel duur gaan verkopen. En hij wierp daar dan nog iets op. Zeiden van ja, sommige bedrijven zien zich dan ook heel erg kwetsbaar worden, omdat freelancers, zoals ik in de intro zei, niet alleen in de periferie, maar ook heel vaak in de kern, heel businesskritische rollen ingezet worden. Ja, en dan hebben ze daar ook wel een bezorgdheid van, ja, die relatie is dan van een andere orde dan iemand die vast in dienst is. Heeft daar een aantal zaken, ik ben ze nu wel heel, denk ik, vrij ongenuanceerd naar voren aan het schuiven, maar ik vond het wel een interessante vraag om hier even op tafel te gooien. Hoe kijken jullie daarnaar als je dat zegt? Ga je daarin mee? Kan je dat begrijpen? Wat is jullie feedback daarover?
Ik denk dat de realiteit op dit moment net iets anders is, hè. Dus men heeft jarenlang, en ik denk de voorbije 30 jaar, sprak iedereen over arbeiders en bedienden.
Mm-hmm.
Ik denk dat heel veel bedrijven en zelfs KMO's of iets grotere bedrijven al meer en meer werken met zelfstandigen op het hogere, op het managementniveau. Er zijn redelijk veel managers die ik ken die dat doen op zelfstandige basis. Waar dat dan door ingegeven is, dat weet ik niet. Enfin, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik denk dat de groep zelfstandigen alleen maar groeit. En ik heb ook nog een artikel gelezen van mevrouw De Leu, die zegt dat corona heeft er ook nog een beetje aan geholpen. Dat is een moment geweest.
En verwijs je naar Marleen De Leu waarschijnlijk van Economie.
Ja, klopt. Waarin dat er zijn veel meer mensen op de markt op dit moment en door corona nog meer, die dan toch op zelfstandige basis gaan werken. Dus de groep van zelfstandigen die dat op een zelfstandige basis wil doen, wordt gewoon groter. En ik denk dat er straks in realiteit gaat zijn waarbij dat je niet alleen nog kunt spreken over arbeiders en bedienden, maar dat die groep van zelfstandigen alleen maar belangrijker gaat worden in de toekomst. Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel om daar ook een deftig kader voor te bouwen, denk ik, voor die groep van medewerkers. Bedrijven, ik denk niet dat als je zelfstandige zei dat je erom minder vast zit aan een bedrijf. Dat idee moet er ook maar eens vanaf, denk ik.
Dat is nog een aanname misschien.
Ja, als ik die een vast contract geef, zit die vast aan mij.
Is die van mij?
Maar de realiteit op dit moment is helemaal anders. Mm-hmm. Mensen willen, ook de jonge mensen, willen niet meer 35 jaar vastzitten aan een bedrijf. Dat is, het jobhoppen is gewoon ook veel groter geworden. Dus ik denk dat de groep van zelfstandigen alleen maar gaat groeien.
Ja, maar ik denk niet dat dat zozeer het punt is noodzakelijk dat die wil maken dat het niet het geval is dat ze groeien. Er is nog altijd in België op dit moment op basis van onderzoek de vaststelling dat er in verhouding nog altijd heel veel mensen zijn die toch voor de norm en kiezen. Maar uiteraard is onderzoek gebaseerd op het verleden, dus ondertussen gebeurt er al van alles. Zijn bezorgdheid is van, enerzijds die bedrijven, dat is dan volgens jou een stukje onterecht van dat je die minder aan vast hebt. Maar in tweede instantie is de bezorgdheid van, gaan we dan niet naar een soort polarisering gaan, waarbij dat heel ervaren professionals, zoals jij zelf dan bent, hun vel duur kunnen verkopen en andere mensen minder geprivilegeerd zijn. Ik ga het zo omschrijven. Ik denk dat dat een stukje de bezorgdheid is die leeft in onze maatschappij. Of zou kunnen ontstaan in onze maatschappij.
Ja, ik volg die bezorgdheid niet. Als ik vandaag, en met alle respect, op zoek ben naar een goede loodgieter, dan moet ik 1 al heel hard zoeken. En 2, de uurtarieven van waar schaarste is. Ik bedoel, alles heeft zijn markt.
Ja, het is een markt inderdaad. Hè?
En dan denk ik, mensen met een welbepaalde expertise, dat die hun vel duur verkopen lijkt mij ook maar logisch, want anders is het geen exclusieve expertise die je meedraagt. Ja. Hè? En alles is een kwestie van vraag en aanbod natuurlijk. Hè? En wij hebben bijvoorbeeld in coronaperiode ook gezien, hè, dat de eerste die op de bank kwamen te zitten waren al de freelancers uiteindelijk. Waar wij freelancers zagen die normaal gezien zichzelf in de markt zetten aan tarieven van 600 euro, die bij wijze van spreken 300 euro per dag vroegen om hun kosten te kunnen betalen. Dus alles heeft zijn voor- en nadelen. Ja. En ik vergelijk de freelance-markt, ik durf die ook wel eens vergelijken met de oliemarkt, waar vraag en aanbod in verhouding moeten staan tot elkaar. Hè. Wat dan misschien een stukje in verandering is, en dan volg ik Guido, we zien dat de potentiële freelancers het aanbod begint te groeien. Ja, natuurlijk, hoe meer aanbod dat er is, hoe meer onderlinge concurrentie dat er ook zal zijn tussen de freelancers uiteindelijk. Dus we zien daar wel een groei. Of het daarom te maken heeft met dat mensen zichzelf, hè, of men wel bepaalde expertise, privileges op de arbeidsmarkt zullen krijgen. Ik denk dat niet. Moest morgen mijn poetsvrouw niet meer komen, ik zou echt een super ongelukkig mens zijn. Ik zou echt een kneutje zijn. Ja, ik denk dat iedereen heeft zijn rol in de maatschappij te spelen. Op verschillende niveaus. Met zijn verschillende expertise. Ik volg die stelling niet.
Nee, maar het blijft natuurlijk inderdaad, het noemt niet voor niets een arbeidsmarkt. Dus daar spelen vraag en aanbod, die een stukje inderdaad dat mee gaan bepalen. Ik kijk er zelf in ieder geval naar de maatschappij, van we moeten toch wel erover waken dat een aantal mensen niet compleet uit de boot gaan vallen. En daar gaan bedrijven sowieso ook een belangrijke rol kunnen in spelen. Als je als bedrijf weet dat een bepaalde unit gaat verdwijnen of bepaalde competenties overbodig gaan worden, dan heb je verdorie als bedrijf de verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik denk, dat volg ik dan een stukje wel, een maatschappelijk verhaal. Maar ik vind het sowieso een heel boeiend thema. Ik wil misschien even inhaken op wat je net zei van het kader. En je verwees naar dat er daar eigenlijk nog wel wat werk aan de winkel is. Dat we misschien een kader nodig hebben voor freelancers. Wat voor kader moet dat dan zijn? Wat is er dan nodig? Wie moet dat dan doen?
Nee, in mijn geval is het zo. Ik denk freelancers worden op een hele grote hoop gegooid met alle andere zelfstandigen. Maar freelancers zijn wel een aparte groep. Voor mij is het zo dat binnen bedrijven heb je ofwel arbeiders, ofwel bedienden, ofwel freelancers. Maar die zitten altijd in bepaalde bedrijven. En nu worden we als zelfstandigen gewoon op een hoop gegooid met alle andere zelfstandige bedrijven. En in die zin is er geen apart kader voor een freelancer. Als ik morgen geen opdracht heb, ik heb geen enkel vangnet. Net zoals die andere zelfstandigen, maar een schrijnwerker zal blijven schrijnwerken, bij wijze van spreken. Als ik geen opdracht heb of geen opdracht vind, dan sta ik daar. Dan moet ik maar zorgen dat ik een andere heb. Dus freelancers is wel een aparte groep die vastzit aan een bedrijf, of die vastzitten aan bedrijven, net zoals arbeiders en bedienden, maar waar dat eigenlijk op zich voor die freelancer die ook diezelfde jobs doet als een bediende of een arbeider zit in een specifieke sector of met specifieke talenten, die heeft geen kader waarop dat hem kan terugvallen als er ergens iets gebeurt.
En bedoel je dan als bijvoorbeeld het bedrijf tot een ontslag rond of als het bedrijf failliet, of het moet zelfs niet zo ingrijpend zijn?
Nee, het moet zelfs niet zo ingrijpend zijn.
Ja.
Ja, ik wil daar misschien aan toevoegen dat we goed moeten blijven kijken vanuit het grote geheel naar de arbeidsmarkt. En vroeger, als iemand een product ontwierp, ontdekte, neem iets, dan had dat eigenlijk een levensduur van 70 jaar. Dat betekent dat bedrijven gedurende 70 jaar op dezelfde manier iets zouden kunnen produceren, verkopen. Vandaag, als bedrijven binnen de 5 jaar niet meer iets nieuw komen, dan worden ze van de markt gespeeld. Dus die innovatie, de vernieuwing, dat zijn zeer belangrijke factoren waardoor dat bedrijven, en we hebben ook zo'n periode gehad, hè, iedereen was change manager. Ik vond dat een geweldig woord, hè, maar ik denk dat we dat vandaag mogen skippen. Want als je in change bent als bedrijf, ja, dat betekent dat je binnen dit en 5 jaar het risico loopt om er niet meer te zijn. Hè. Waardoor dat we ook zien dat talenten, competenties van de medewerkers ook constant. De vragen zijn altijd anders. Hè? Want als je gedurende 10 jaar dezelfde profielen binnen je bedrijf zou houden, ja, dan gaat die change of die innovatie er misschien niet komen. Dus af en toe komen freelancers ook een keer om nieuwe zuurstof te brengen, nieuwe ideeën op de tafel te zetten. Waardoor dat je een mix, want ik geloof zeer zeker in de mix van. Ja. We hebben onlangs een oefening gemaakt rond Total Talent Management bij een aantal grote spelers Op de Belgische markt, waar zij eigenlijk kijken van oké, het moet een mix worden van vaste waarden, gedetacheerde, freelancers. Hè. En dat is eigenlijk ons talentenpotentieel dat we vandaag hebben. En met die pool gaan we dan eigenlijk onze strategische doelstellingen gaan realiseren. Zo wordt er naar gekeken. Dus de freelancer wordt belangrijker, hè, want we hebben een snellere cyclus in onze economie. En onze bedrijven moeten versnellen in die verandering. En ja, freelancers worden inderdaad ad hoc. Kunnen echt wel van de ene naar de andere plaats. Hè. Ik volg Guido ook wel voor een stuk dat er weinig bescherming is rond hè, wat als morgen de economie stilvalt of een niche-segment waarin dat je te werk gesteld bent. Hè, we hebben daar geen kader voor. En ik denk dat onze politiek zeker en vast ook een keer moet goed nadenken. Hè, want wat is de NACE-code voor freelancers effectief? We hebben zelfs geen cijfers. Als we kijken dat wereldwijd is 35% van de wereldbevolking is freelancer. Wel, in België weten we dat niet. Want wij zijn, ja, wij vallen onder de noemer, hè, zelfstandigen in een eenmaandzaak of een vennootschap. Dus we hebben daar geen exacte.
Dus eigenlijk weet je gewoon zelfs niet over hoeveel mensen het in totaal gaat.
Ja. Ja. En terwijl dat we toch zien dat die markt blijft groeien. Hè, freelancers starten ook vaak jonger en jonger als freelancer, om wel bepaalde redenen. Maar ja. We hebben geen data. We hebben onvoldoende data om goede oefeningen daarop te maken.
Mm-hmm. En wat bedoel je dan met een bescherming, hoor ik je daarnet zeggen? Moet het dan zo zijn dat freelancers een soort uitkering krijgen of vervangingsinkomen?
Ja, als ik kijk naar wat dat de verschillende groepen van mensen betalen, alleen al aan RSZ bijvoorbeeld, dan zie je dat bijvoorbeeld bij bedienden er 13,07% wordt afgehouden, bij ambtenaren is dat 11,% en bij een zelfstandige wordt er 20% RSZ afgehouden of die moeten het zelf afdragen.
Ja.
Nou ja, als je dan kijkt naar de bescherming die dat die groepen allemaal hebben, dan zeg ik ja, bij de ambtenaren zijn ze vast benoemd. Bij de bediendes en de arbeiders, die krijgen een mooie opzichtvergoeding als er iets fout gaat. En bij de zelfstandigen is er niks.
Nee.
Dus.
Ja. Oké, ik kan me inbeelden dat mensen daar op verschillende manieren zouden kunnen op reageren. Van ja, maar dat is dan toch wel wat men gaat zeggen. Dat is toch wel waar dat je voor gekozen hebt. Hè? De vrijheid, de bluts met de builen.
Ja, dat verklaart misschien ook een stukje waarom dat wij dure vogels zijn. Of misschien zijn af en toe dure vogels noemen.
Oké, zeg maar, hoe ver zou zo'n kader dan nog gaan? Moet het dan zoiets zijn in de zin van dat er dan bijna tarieven worden vastgelegd? Want ook dat is dan wel een thema van, ja, wat vraagt een recruiter? Daar zitten dan verschillen in. Wat vraagt een chain? Wat vraagt een... Moeten we dan ook in die richting gaan? Dat er daar bijna een soort, ik weet het niet, minimum en
misschien wel.
Max,
kijk ook naar de indexeringen bijvoorbeeld. Ja, dus iedereen wordt geïndexeerd. Begin dit jaar kreeg iedereen er 10-12% bovenop. De freelancer wordt vergeten.
Ja, maar die hebben dat dan waarschijnlijk zelf onderhandeld? Of?
Nee, dat is niet zo. Want ik denk dat je niet zomaar kunt zeggen als freelancer, weet je wat, ik zal er nu schrap 10% bij doen. Dan prijs je zelf ook uit de markt.
Ja, tenzij dat ze het allemaal zouden doen als er een afspraak is.
Wel,
ja.
Dat is inderdaad wat ik bedoel met een kader. Hè. Het is heel open, maar tegelijkertijd, ik bedoel, laat het ook heel veel ruimte voor eigen interpretatie en eigen inbreng. En ja, als we geen kader zetten, dan gaat iedereen beginnen freewheelen. Het kan helemaal links, maar het kan ook helemaal rechts gaan. Maar ik geloof zeker en vast in goede actieplannen. En ik wil mij niet uitspreken over hoe dat het er moet uitzien. Want je kan pas goede antwoorden geven als je vanuit de juiste data vertrekt. Hè. Mm-hmm. En ja, ik heb misschien ook wel een beetje dat analytische gebeuren van Guido mee. Dat datacijfers zijn toch belangrijke criteria om antwoorden te bieden. En daar begint het vandaag al. Hè. We leven in een wereld waarin dat we veronderstellen dat, of de markt toont ons dat. Maar als morgen blijkt dat 1 op de 3 in ons land freelancer is, ja, dan denk ik dat we toch wel vanuit onze regering mogen verwachten dat daar ook wel met de nodige aandacht naar gekeken wordt. Ja. Als we zeggen van iedereen aan het werk, ik denk dat freelancers een ontzettend belangrijke rol kunnen spelen in zoveel mogelijk heractivatie van de arbeidsmarkt, omdat het ook Heel veel freelancers kiezen voor het freelance statuut omwille van de flexibiliteit. Mm-hmm. Ook omwille van, hè, we spreken over long life learning.
Mm-hmm.
Ja, freelancers vullen dat ergens zelf in. Hè. Ik ga een jaar daar en dan ga ik naar daar en dan wil ik dat gaan leren.
Mm-hmm.
Dus dat is een stuk. En we spreken ook, hè, met het feit dat de vergrijzing van de maatschappij. Als ik naar mezelf kijk, mijn ouders worden ook een beetje ouder. Er komt misschien wel een dag dat die mijn hulp meer nodig hebben mm-hmm. dan op een ander moment. Als je dan als freelancer kan beslissen van oké, voilà, het gaat wat moeilijker met mijn ouders. Of er staat iets, wat dan ook, in je privé situatie te gebeuren.
Je hebt daar geen verlofstelsels natuurlijk.
Voilà, dan kan je het zelf invullen en kan je kiezen voor... Oké, geef mij nu maar een zware opdracht. Hè. Ik ga nog even doorgaan. Of kun je mijn privé's wat geladen? Of ik heb even andere prioriteiten. Ik wil maar 3 dagen per week werken. Dus eigenlijk denk ik dat freelance een gigantisch goed antwoord is op heel veel vraagstukken in de maatschappij. En dat ze een hele belangrijke rol, nog belangrijker dan vandaag, zullen spelen op die arbeidsmarkt. Maar ik denk dat we vanuit, inderdaad, dat onze politici ook wel moeten zien van... hoe dat ze dat kunnen inkleden. Want ze kunnen niet alleen de risico's bij hen houden. Hè?
Mm-hmm. En zijn er dan al partners die daar nu recht staan? Of waar jullie dan zelf aan denken die hier een rol in kunnen opnemen? Want meestal voelen zich toch een aantal partijen dan... Ik heb het dan niet voor politieke partijen, maar instanties... zich geroepen om daar die handschoen op te nemen.
Ik denk dat de huidige vakbondsorganisaties niet aan staan te springen voor onze oproep hier. Hè.
Nee.
En er zijn een aantal organisaties die inderdaad op kleinschalig trachten hè, om daar aan de alarmbel te trekken.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat onze stem misschien toch nog...
wel luider mag.
Ja, dat we nog wat te soft zijn. En ik wil dat vandaag dan ook wel een stukje daadkracht bijbrengen in die oproep. Ja.
Mm-hmm. Ja, ik vind in ieder geval, ik ben benieuwd naar de vervolgstappen, want als het effectief blijft groeien, dan wordt een steeds grotere groep op onze arbeidsmarkt, dan kan ik wel begrijpen dat er meer kader nodig is. Maar ik kan me langs de andere kant inbeelden dat er heel veel verschillende meningen over deze oproep bestaan. Ik ben dan ook heel benieuwd om die meningen beter te leren kennen, om ze beter te begrijpen. Oké. Hebben jullie nog een laatste boodschap die jullie graag willen meegeven over freelancen of over dat kader of over de total cost of... Het is jullie ultieme moment om de wereld van HR toe te spreken of toch in Vlaanderen?
Nee, ik hoop alleen dat freelancers straks een plaats kunnen krijgen in ons land eigenlijk, bij wijze van spreken, dat ze beter omkaderd worden. Maar ik denk dat ook naar bedrijven toe, hoop ik, dat bedrijven ook inzien dat freelancers absoluut een toegevoegde waarde kunnen hebben, al dan niet tijdelijk voor hun bedrijven. En dat vroeger was dat, denk ik, dat freelancers ook vaak in grotere bedrijven terechtkwamen. Ik zie ook nu meer en meer dat... freelancers terechtkomen in KMO's en wat dergelijke. En ik denk, ja, onbemind is onbekend. Ik hoop dat we de freelancer wel een beetje bemind krijgen. Ja.
Ik hoop dat, maar ik denk dat dat eigenlijk al wel vrij goed meevalt, maar dat er misschien inderdaad nog wel een aantal aannames zijn, een aantal misverstanden zijn die jullie zeker vandaag op de kaart hebben gezet. Samira, wat zijn jouw laatste woorden?
Oh, ik wil vooral een stukje ook naar de bedrijven oproepen, hè, waar er heel vaak nog in... vast en tijdelijk wordt gedacht. Mm-hmm. Hè. Of statuten bepalend zijn of dat ze wel of niet met iemand in zee gaan. Terwijl ik eigenlijk een stukje droom van... eigenlijk is dat statuut of de contractuele vorm die daarachter zit secundair. En dan vind ik het heel fijn dat Guido oefeningen maakt, hè, waarin dat we gaan zeggen van kijk, voilà, functie A, B of C, daar hebben we een budget voor... Total kost zoveel en wat eigenlijk contractvorm is van onze kandidaat, dat is eigenlijk secondary. En ik denk dat dat een nieuwe manier is om te kijken naar de arbeidsmarkt, om toch de vele vacatures die nog altijd openstaan vandaag, om die ingevuld te krijgen.
Om die effectief in te vullen.
We moeten op een nieuwe manier naar de arbeidsmarkt durven kijken.
Ja. Ik vind het een heel mooie en een heel duidelijke oproep om deze podcast mee af te sluiten. Ik wil je daar ook hartelijk voor bedanken. Ja, ook uiteraard.
Dank
merci dat jullie hier waren.
Met plezier.
Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk HR-collega's verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog een heleboel andere afleveringen te bekijken en te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. En zoals ik al zei, er zijn in totaal 5 afleveringen in deze reeks met HR Talents. Dus ga die andere afleveringen die al verschenen zijn zeker ook eens gaan bekijken. Het allerbelangrijkste, ik denk dat dat hier vandaag heel erg duidelijk was. It's a great time to be in HR en zeker en vast ook als freelancer. Tot de volgende.